Goed, dames en heren, we hebben even het net opgehaald en volgens mij hebben we iedereen, behalve nog mevrouw Potters van de ChristenUnie, maar mogelijkerwijs dat die zich onder ons begeeft zo snel mogelijk. Het eerste wat ik even met u wil behandelen, u heeft daar vandaag ook een mail over gehad bij dit onderwerp, was een ordevoorstel wat op verzoek van de VVD gedaan wordt om gezien de omvang van het onderwerp in domeinen om met meer dan één wethouders het woord te kunnen voeren. Ik voeg daar dan wel even... Ja?
Ik hecht er waarde aan dat de afspraak dat de vergadering niet begint zolang de woordvoerders er niet zijn, dat we die gestand houden. Het is mijn fractie ook een aantal keer overkomen dat een vergadering begonnen was en later in moest vallen. Dus 5 minuten is 5 minuten.
Ja, maar ik zit op 5 minuten, mevrouw Verweij. Het is 9:55 nu toch echt. Hoe lang wilt u wachten dan?
Nou ja, als we echt weten dat ze onderweg is, dan is dat niet anders dan dat ze volledig onbereikbaar is. Ik bedoel, de woordvoerders zijn bekend. Ik snap dat ze klaar moet zitten. Maar ik refereer ook aan eerdere momenten dat we misschien wel iets eerder begonnen zijn. En dat moet niet iets zijn van, goh, ik denk dat we er allemaal zijn, laten we maar beginnen. Het goede gebruik is dat als de woordvoerders aanwezig zijn, de vergadering begint. En het is
mijn collega. Maar even, ik neem hem even terug als voorzitter. Ja. Het is 9:55. Ik heb net gezegd, we beginnen weer om 9:55. Dan beginnen we dan ook. We proberen van hieruit, mevrouw Potter, op verschillende manieren proberen we te benaderen. En volgens mij schrijft ze nu aan. Dus kijk, mevrouw Verweij, dat is elk nadeel heeft zijn voordeel. U heeft me hierop geattendeerd en onderwijl is mevrouw Potter erbij en beginnen we nu. Ik ben nog eventjes naar voren het ordevoorstel wat op verzoek van de VVD wordt gedaan om met 2 woordvoerders woord te mogen voeren, omdat zij van mening zijn dat het verschillende domeinen betreft. Ik stel wel voor dat als we dat dan doen, dat we zeker ook voor de partijen die alleen zijn, dat we de spreektijd van 3 dan naar 4 verhogen, zodat we iets meer ruimte hebben om dat te doen. Dan is het ook 2-2, zou dat zijn voor die partijen die met 2 woordvoerders willen. Dat is het ordevoorstel. Ik ga u alleen maar de vraag stellen of u voor of tegen het ordevoorstel bent. Mag ik bij u beginnen, mevrouw Verweij?
Sorry, voorzitter. En dit vind ik niet redelijk wat u doet. Er ligt een voorstel voor, een ordevoorstel, wat er op het laatste moment is gedaan. Waar wij ons als fractie niet op hebben kunnen voorbereiden. En dat vind ik wat mager. Dat is een mail gestuurd. Dat we alleen maar ja of nee tegen het voorstel mogen zeggen.
Ja, er is een mail uitgegaan vanuit de Griffie, precies om deze reden, mevrouw Kalk.
Ja, precies vandaag. Precies vandaag. Dat noem ik aan de late kant.
Ja. Oké, dat is een kanttekening die u plaatst. Dus dan bent u tegen het ordevoorstel, ga ik vanuit.
Voorzitter.
Heb ik die genoteerd? Ja, meneer De Jong, CDA.
Voorzitter, dank. Ik had zelf geen mail ontvangen. Iemand uit onze fractie wel. En dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar ik ben wel benieuwd naar de achterliggende uitleg. Of iets meer uitleg bij de redenatie hiervan. Moeten wij daarom vragen? Gaat de VVD dat wat meer uitleggen? Zeker vanwege de
uitleg hiervan. Ja, u heeft zeker een punt, meneer De Jong, maar in feite bij een ordevoorstel moet ik het gewoon in stemming brengen. Ik wil het best vragen hoor, als u als commissie dat wil.
Het punt is, voorzitter, dat als het ordevoorstel wordt aangenomen, dat een bevoordeling van bepaalde fracties die hier zich wel op hebben kunnen voorbereiden met zich meebrengt. En dat vind ik niet een terecht punt. Ik vind dat we hebben niet voor niks spelregels en die spelregels bepaal je samen. Die spelregel wordt nu voorgesteld te wijzigen op een heel laat tijdstip en daar mag je dan ja of nee tegen zeggen. Ik maak daar echt een formeel bezwaar tegen dat het op deze manier gaat.
Oké.
Ik wil me daarbij aansluiten. Het schept ook een precedent naar andere onderwerpen. De SP kan zich vele onderwerpen bedenken waar dit mogelijkerwijs ook zou gelden. Dus ik denk afspraak is afspraak.
Goed, ik ben. Dit is kostbare tijd die we eigenlijk willen besteden ook aan de behandeling van het raadsdashboard. Ordevoorstellen, dat weten degenen die net ook het woord voeren, want die zijn zelf ook voorzitter, moet ik in stemming brengen. Dat doe ik hierbij ook. Ik wil
één ding.
Nee, meneer Rijmerink, ik maak even af wat ik zeg. Ik wil toestaan even de vraag van de heer De Jong om even de motivatie nog aan te geven, maar daarna breng ik het in stemming. Meneer Rijmerink.
Ja, ik denk dat ik kort kan zijn, voorzitter. Dan gezien de reactie van de commissie trek ik het ordevoorstel terug. Wij in de fractie hebben de portefeuilleverdeling zo verdeeld dat werk en inkomen bij mijn collega de heer Wesseling onder is gebracht en ik zelf WMO en jeugd behandel. Maar als daar te veel negatieve reacties van zijn vanuit de commissie, dan zal ik het niet in stemming brengen. Ik heb het gehoord, excuus. Was niet de intentie.
Oké, goed. Laat ik u toezeggen dat wij dit ook nog even zullen evalueren over de manier waarop het voorstel behandeld is, zoals mevrouw Kalk net ook heeft aangegeven. Dan ga ik met u welnemen door naar het onderwerp zelf, het raadsdashboard Sociaal 2020. En die zou ik als eerste het woord mogen geven. Het zijn 3 minuten woordvoering. Even kijken. Eerste termijn.
Hein.
Ja, meneer Raads, meneer Jaarsma, D66.
Ik verstond mijn naam niet helemaal, maar ik begrijp dat u mij bedoelt. Dank u wel. U hoort mij nu het woord voeren. De vorige keer was het collega Wesseling, want zij doet inderdaad de zorg en ik doe het buigparticipatiegedeelte. Maar ja, daarvoor hebben we dan op maandagavond de fractievergaderingen. Dit alvast voor uw evaluatie in de partij, meneer de voorzitter. Dank voor dit dashboard. Hij volgt snel op het dashboard over het eerste half jaar. Dank ook. En ik vermoed dat mevrouw Bekkering of mevrouw Bek hier achter zit. Voor de aanhoudende zorg om ons als raad te voorzien van passende cijfers over de ontwikkeling in het sociaal domein. Je ziet door het consequent op dezelfde manier rapporteren, die rapportage te verbeteren, dat we daadwerkelijk beter geïnformeerd worden. En ik heb dan ook met veel genoegen kennis genomen van deze en de vorige dashboards en ze ook goed kunnen vergelijken. Meten is weten, veel meten is zweten. En hier heeft dat zweet ingezeten. Goed, het roept wel natuurlijk wat vragen op. Ik heb het vergeleken. Begroting, buig, in het eerste half jaar 14 miljoen uitgegeven. In het jaar tot met Q3 31 miljoen. Daar is geen verklaring voor gegeven. En dat verschil vind ik wel erg groot. Even zien, de uitstroom uit de bijstand naar volledige banen, eerste half jaar 50 en tot en met Q3 94. En als we naar de verklaring kijken bij het eerste half jaar over dat aantal, dan wordt het een beetje gelogenstraft in het derde kwartaal. Zo zie je maar weer dat verklaringen en verwachtingen, en dat zie je op heel veel andere punten uit de dashboard eerste half jaar, eigenlijk in het QD-rapportage vaak helemaal niet uitkomen. Dus dat we hier en daar misschien ook wel een beetje voorzichtiger moeten zijn in het interpreteren van de cijfers. Of althans daar misschien nog wat meer vaardigheid in moeten ontwikkelen. Dus ook op dat punt zal het dashboard zich verder ontwikkelen. Een concrete vraag, mevrouw de wethouder, denk ik. Verwijzingen in de jeugdzorg. De inzet is om de zware zorg wat te verminderen ten opzichte van de lichtere vormen van zorg. En ook om de verwijzende professionals wat af te bouwen en te laten vervangen door gemeentelijke verwijzingen. Nu zien we dat die verwijzing naar de zware zorg wel omlaag is, maar dat het vooral waarschijnlijk door de lagere contactfrequentie is geweest vanwege de corona. Maar ik vraag me wel af, want de verhoudingen tussen die vormen van zorg wijzigen niet. Wat nu precies de inzet is van de gemeente, hoe we die verwijzingen naar de zware zorg mogelijk wat kunnen verminderen. De medaille van de corona heeft een keerzijde. En dan op hetzelfde dossier. Als er nu veel minder verwezen is naar de zware zorg, steken daar dan niet grote individuele drama's achter? Heeft u daar een beeld van en maakt u zich daar geen zorgen over? Dat is het. Dank u wel, meneer voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Jaarsma. Ik zeg het nu even heel expliciet nog een keer. We gaan over naar mevrouw Verwij van de SP.
Ja, voorzitter, dank. In zijn algemeenheid zegt de SP van, nou fijn, er is een dashboard. En wij zijn natuurlijk, en laat het maar een politieke uitspraak zijn, geschokt. De echte uitgaven op het sociaal domein, los van dat we overschrijden, blijven de prestaties wat achter. Maar wat wij nou heel erg missen om beleid te kunnen maken, is toch de specifiekere informatie. Mooi dat er op KPI's wordt gerapporteerd. Maar hoeveel zorgindicaties geven we nou af? En hoeveel indicaties dagbesteding of hoeveel kindpakketten zijn er uitgedeeld? En een deel daarvan kan je terugvinden, maar het is eigenlijk nog te weinig. Dus dit is fijn dat we dit hebben. Er is alweer verbetering ten opzichte van wat we hadden, maar het roept ook nog steeds een heleboel vragen op. En die gaan we ook vandaag allemaal niet beantwoorden, want die illusie heb ik gewoon niet. Dus ik wil er ook niet al te veel woorden aan vuil maken. Maar voor mij is dit een ter kennisname.
Oké, dank u wel, mevrouw Verweij. Dan gaan we over naar mevrouw Bijl van Hilversums Belang.
Dank u wel, voorzitter. Dashboard, handen aan de knoppen. Het levert langzaam iets meer inzicht. En daar zijn we op zich blij mee, maar met het inzicht. Wat we wel als voorwaarde voor een goede manier met elkaar omgaan willen geven en willen meegeven nu, is dat we graag met gezond verstand en fatsoenlijk willen besturen. Ons doel hier, en dat zien we in het dashboard als het goed is terug, is mensen helpen. De bedoeling is om dit binnen de begroting te doen. Dus het doel staat voorop en het doel is mensen helpen. Wat wij hier hebben gedaan is natuurlijk gekeken naar alles, maar ingezoomd op twee onderdelen van het huidige dashboard. En dat zijn schulden en minima. Daarover hebben we ook een aantal vragen aan de wethouder. De schulden, het is in een eerdere commissie vanavond ook al benoemd. Op het hele gebied van schulden hebben we te maken met een verwachting van 200k onderbesteding. Het voorstel zoals het er nu ligt, om dat over te hevelen naar de COVID-19 reserve, daar staan wij niet achter. Wat we willen zien is dat dit bedrag zo veel en zo goed mogelijk wordt ingezet voor de groep waar het om gaat. En dat is de mensen met een schuldenproblematiek. We zouden kunnen denken bijvoorbeeld aan een extra project voor vroegsignalering wat nog in 2020 kan gaan starten. En de vraag aan de wethouder is dan ook van, kan de wethouder ons aangeven dat die 200k gaat worden ingezet voor de mensen die binnen dat hele gebied van schulden vallen. Tweede onderwerp, de minima. Ook hier hebben we een verwachting van onderbesteding van maar liefst €450.000. En ook hier is het wat ons betreft te kort door de bocht voorstel om die 450...
Ik miste even een begin, dus misschien kun je even twee zinnen terug.
Ah ja, de onderbesteding op de minima. De verwachting is dat daar €450.000 overblijft. En dat het college voorstelt om ook dit naar de reserve COVID-19 over te hevelen. En u zult het begrijpen, ook hier zijn wij niet blij mee om niet te zeggen, dit vinden we niet juist. In onze ogen hebben we hier te maken met geoormerkt geld. Geoormerkt geld voor de groep minima. En wat we zien is dat er inderdaad de afgelopen periode door deze groep minder gebruik is gemaakt van verschillende regelingen. De prognose is overigens dat deze doelgroep gaat groeien. De regelingen, hebben we ook gezien, zijn versoberd. Om in aanmerking te kunnen komen voor de regelingen is het de afgelopen periode voor de betrokken groep alleen maar moeilijker gemaakt. Dus begrijp ik werkelijk niet hoe men roekzichtloos kan neerschrijven dat dan maar die onderbesteding wordt doorgesluist naar de COVID-19 reserve. En ook hier geldt, het is geoormerkt. We kunnen ook in die reserve moeilijk zeggen €450.000 moet per se geoormerkt worden voor minima in deze regeling. Want ik zie dat gewoon niet gebeuren. Concreet?
Rond u af, mevrouw Bijl?
Ja, dat is goed. Concreet hebben we daar dus de vraag van wat gaat de wethouder daarmee doen? En dan heb ik nog één ander punt. Vraag 4. Klachten. Vraag 3, pardon. Er staat een onderwerp klachten. Ik wil graag weten welke klachten zijn dit. In Q3 nog eens 8 gegronde klachten. Van wie, waarover en hoe worden deze afgehandeld?
Ja.
Tot hier.
Dank u wel, mevrouw Kalk, PvdA. Gaat u gaan.
Nou, voorzitter, wethouder, dank voor het dashboard. En wat eerder sprekers ook al zeiden, het is een goede stap op weg naar de goede informatie, de juiste informatie om A, te kunnen beoordelen of het beleid effectief is. En B, om te kunnen kijken of hoe het met de budgetten zit. Ik ga ook niet in details treden, want daar kunnen we nog heel veel vragen over bedenken. Maar daar gaat het nu even niet om. Als ik naar de grote hoop kijk, dan denk ik, nou, met de afhandeling van de aanvragen gaat het steeds beter. Maar we zitten nog niet helemaal op schema. Daar gaan we naar komen. Ik ben heel erg benieuwd naar welke werkmaatregelen er nu echt ingezet worden en effectvol zijn. We krijgen daar nog detailinformatie over, dus wat mij betreft verwijst u daarnaar. Maar ik zeg wel alvast dat we daar graag over in gesprek gaan. Begeleiding in de wijk, zegt u, de informatie volgt. Dat is natuurlijk wel een van de dingen waar we in het laatst vastgestelde beleidsplan heel erg kritisch op waren, met name op de effecten op de lange termijn. Dus ook daarvoor zullen we terugkomen. En wat wij een beetje jammer vinden, wethouder, dat is in het ontbreken nog van samenhang vanuit het dashboard met andere gegevens. Bijvoorbeeld die uit de COVID-analyses voortkomen en die voor ons gemaakt zijn. Omdat je dan veel beter de kwetsbaarheden van mensen in kaart brengt en wat je daar als overheid aan zou moeten willen en kunnen doen. Waar wij bezwaar tegen maken is dat deze dashboard ook wordt gebruikt om andere besluiten te formaliseren. En een van die andere besluiten, mevrouw Bijl noemde het ook al, is om budgetten die op dit moment in de onderbesteding overblijven te gaan herbestemmen en in de COVID-reserve te willen gaan doen. Wij vinden dat een rare gang van zaken. A, zou je dat geld ook kunnen gebruiken om de minimaregelingen overeind te houden en de bezuiniging die bij de begroting is afgesproken ongedaan te maken? Houdt u nog fors geld dan over? Nog wel 3 ton, dus het kan makkelijk. Maar B, hoor je dat niet op zo'n manier weg te sluizen via een dergelijk stuk? Daarnaast is dan de vraag, doet u dat ook bij andere onderbestedingen? Op dit moment wordt er ook onderbesteed op evenementen op economisch terrein. Gaan ook al die onderbestedingen naar de COVID-reserve? En zo ja, krijgen we daar aparte besluitpunten voor? Dus wat dat betreft, voorzitter, samenvattend, fijn dat het dashboard er is. Het gaat steeds beter. Als de bijlage die erbij zit straks ook operationeel wordt, wordt het weer een stuk verbeterd. Maar gebruik een dashboardrapportage niet om andere besluiten mee te legitimeren. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik dank u wel, mevrouw Kalk, voor uw bijdrage. De heer Lomans, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank wethouder voor dit dashboard. Goed dat we hier bij elkaar zitten om te kijken of we een beetje kunnen sturen op wat er allemaal gebeurt in het sociaal domein. Dat is in coronatijd is dat best lastig, want nou ja, alles is toch een beetje anders dan normaal. Sommige voorzieningen worden meer aangesproken dan normaal, andere juist minder. Dus dat is een beetje moeilijk inschatten hoe het nou zou zijn gelopen zonder die corona-effecten. Wat we in elk geval kunnen zien is dat er in elk geval een inhaalslag wat te verwachten valt voor een aantal voorzieningen. En mijn belangrijkste vraag is eigenlijk, zijn we daar nou als gemeente voldoende op voorbereid? Zowel qua kosten als ook qua bemensing. We zien bijvoorbeeld bij de WMO dat nu de behandelingstermijnen weer teruglopen. Dat is fijn. Maar in hoeverre ligt dat aan onze eigen maatregelen? Of is dat gewoon verminderde instroom door corona? Voor WMO en jeugd blijven natuurlijk de tekorten wel een punt van zorg. Ik lees in het dashboard dat wij als gemeente niet worden gecompenseerd voor de compensatie die wij zelf bieden aan zorgaanbieders. En wij vroegen ons af, heeft het nog effecten op de tekorten die wij kunnen verwachten? Voor de rest, qua participatie leek het ons wel een goed idee. We zijn benieuwd wat de wethouder ervan vindt om ook de TOZO-regeling op te nemen in het dashboard. Dat is natuurlijk een tijdelijke regeling, maar het geeft ons wellicht wel een beeld van wat wij kunnen verwachten, zeker op het gebied van de participatiewet. En dan wilde ik tenslotte nog even afsluiten met de schuldhulpverlening. Het is net al genoemd. En ook al eerder vanavond besproken. Zeker op het gebied van de proactieve benadering vind ik dat dat nog echt heel erg achterblijft bij het doel dat we hebben gesteld. Er zijn nu 58 mensen proactief benaderd. En we zien natuurlijk dat er budget wordt overgeheveld. Dus ik wil graag van de wethouder weten wat zij nou nog kan doen om mensen toch de komende tijd actief te benaderen en zorgen dat dat geld goed benut wordt. Want die mensen zijn natuurlijk niet weg. Laat ik het voor nu even daarbij houden.
Goed, ik dank u wel voor uw bijdrage, meneer Lomans. Dan ga ik naar mevrouw Potters van de ChristenUnie. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij met dit nieuwe dashboard, wat voor de tweede keer wordt voorgelegd aan ons. Het is overzichtelijk en leesbaar. Het straalt ook wel daadkracht uit. Mensen willen echt. Maar we hebben toch wel enkele vragen. Zoals u weet is de ChristenUnie altijd de voorstander geweest om ook parttime werk aan te bieden aan de betreffende doelgroep binnen de bijstand. Kunt u misschien iets zeggen over de situatie van dat parttime werk? Hoe de doelgroep het ervaart en wat de ervaringen hiermee zijn. Dus niet zozeer het financiële plaatje. En lukt het nog om de uitkeringsgerechtigden een aansluiting te doen vinden met betrekking tot de arbeidsmarkt? Want we zien dat de Tomin-groep hier ook moeite mee heeft in deze coronatijd. Bij de WMO heeft u enig vermoeden waardoor de aanvragen nu minder zijn binnen de WMO? Is de drempel hoger omdat het meeste digitaal is? Of is het zicht er minder op? Dat zouden we toch wel heel erg jammer vinden. En als Versa een melding heeft, wordt dat per melding betaald of krijgt Versa gewoon een grote pot met geld en mag die zelf dat verdelen? Bij schulden kunt u het proces van melding tot en met intake ook al binnen die 8 weken plannen waar we zo graag naar streven. En worden er binnen die 8 weken ook al stappen gezet om uit die negatieve spiraal te komen? Wanneer er een onderbesteding is, wordt deze in de COVID-19 gestort, maar wordt dat geld dan wel gelabeld aan de doelgroep binnen de schuldverlening? Dat is al eerder genoemd. Dit is ook bij de minima zo. Kan er voor deze doelgroep misschien rond de kerst of zo iets extra's uitkomen? Het aantal meldingen blijft achter bij de schuldverlening. Komt dat ook weer doordat het coronatijd is, dat er minder zicht op is? Of heeft dat met uw inziens andere redenen? Over het algemeen zijn we blij dat we zo de actuele stand van zaken kunnen zien. We hopen dat de grip op het sociaal plein blijft, ook in de nasleep van de COVID-19. Dank u wel.
Goed, ik dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Potters. De heer Dejiv Mas van Democraten Hilversum, gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Inderdaad, dank wethouder voor het raadstestbord. En fijn dat we vandaag spreken over het raadstestbord, dat op verzoek van de raad en samen met de raad is ontwikkeld en aangevuld. Het raadstestbord Sociaal Domein bevat helaas wel veel onzekerheden door corona, wat het lastig maakt om het in 2019 vastgestelde beleid goed te kunnen evalueren. De begroting versus realisatie blijkt lastig te voorspellen en in kwartaal 4 kunnen er nog veel veranderingen optreden. Niettemin kan wel worden gekeken naar het percentage aanvragen die binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Op sommige gebieden gaat dit goed, bijvoorbeeld het aantal aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld voor bijstand. Op andere gebieden, zoals de WMO, is het minder goed gegaan afgelopen jaar. Wat ons opvalt is dat de hoeveelheid minima aanvragen minder zijn dan verwacht. De uitleg hierbij is dat dit mede komt doordat de minimaregelingen strakker zijn ingericht, waardoor het minder aantrekkelijk is. Aangenomen dat dit zo is, blijft de vraag of die inrichting opweegt tegen de acute noden door corona. Want je zou juist denken dat in verband met corona de aanvraag zouden toenemen, ondanks de strakkere inrichting. Democraten Hilversum vraagt zich af hoe de wethouder hiernaar kijkt. Daarbij ook blijkt de realisatie van de schuldhulpverlening achter te lopen op de begroting, waarbij de overbesteding wordt gestort in het COVID-19 reserve. Het raadsdashboard geeft hier eigenlijk geen duidelijke toelichting voor. In augustus meldde het RTL Nieuws bijvoorbeeld al dat meer dan 1 op de 5 huishoudens moeite heeft om rekeningen te betalen. Je zou verwachten dat nu anno november veel meer beroepsers zijn gedaan op schuldhulpverlening. Uit het dashboard blijkt dit vooralsnog mee te vallen. We zijn benieuwd of de wethouder dit contrast ziet en horen graag haar visie op. Dankjewel.
Ja, ik dank u wel voor uw bijdrage. We gaan door naar de heer Rijmerink van de VVD.
Voorzitter, dank. Wij zijn voorzichtig positief over het raadsdashboard wat hier vanavond voor ligt. Het geeft weer wat meer informatie dan voorheen. Dat is goed, vinden wij. Met name de toevoeging van de aantallen per maand, die geven extra inzicht. Mijn persoonlijke complimenten ook over de collegebrief die 22 oktober jongsleden is uitgestuurd met uitleg over de financiële afwijking. De VVD hoopt dat het dashboard ook echt meer naar dit niveau toegroeit. En dat het dus ook meer waar de vorige keer ook een oproep toe gedaan heb, een integraal document wordt waarin je dat soort informatie ook opneemt. We zijn dan ook blij om te zien dat onze motie om meer data toe te voegen aan het dashboard door het college ook nog steeds open staat en open blijft staan. Zodat we dit proces ook kunnen blijven monitoren en dat we ook kunnen blijven kijken naar of deze positieve trend zich voor blijft zetten als het gaat om de inzichtelijkheid van het raadsdashboard. De vraag is natuurlijk in hoeverre die representatief is, zoals mijn vorige collega ook al zei. Gezien de huidige coronasituatie en die ook een enorme impact heeft op de zorgvraag. Maar dat gaan wij de komende periode merken. Dan nog even een specifiek punt over werk en inkomen. Een vraag die mijn collega de heer Westerling gevraagd zou hebben als hij hier als tweede woordvoerder aanwezig had mogen zijn. Dus ik maak hem. Het gaat om de te verwachten economische effecten van de coronacrisis. We hebben eigenlijk een vraag over een van de speerpunten van het Focus op Werkplan uit 2019. Daarin staat dat opleiding en reïntegratie ingezet gaat worden om meer mensen aan het werk te krijgen. Concreet, wethouder, weet u hoeveel Hilversummers in 2020 bijvoorbeeld een leeropleiding of een omscholingtraject aangeboden heeft gekregen en daadwerkelijk ook heeft geaccepteerd? En wordt de capaciteit op dit punt ook opgeschaald voor 2021 gezien de aanstaande economische gevolgen. Kortom, wat gaan we anders doen dan we al deden? Nu we weten dat er echt een grotere opgave op ons afkomt. Daar wil ik het voor nu even bij laten. Voorzitter, dank u wel.
Ik dank u wel, meneer Rijmink, voor uw bijdrage. We gaan verder met de heer de Jong van het CDA.
Voorzitter, dank. We hebben het raadsdashboard bekeken en zijn ook wel geschrokken. Niet alleen omdat we mitigerende maatregelen missen of dat er enorm hoge kosten zijn, maar de termijnen die gehaald worden en de percentages daarbij vinden we nog steeds bedroevend. Het gaat wel omhoog, maar dat is ook onder invloed van corona, een vermindering van de aanvragen. De gemeente zegt toe te willen naar dit college zegt, we hebben een ambitie voor 2 weken. En dan is 8 weken eigenlijk al heel slecht. En op het moment dat 2019 werd aangegeven, we gaan de 80% halen. We eigenlijk in de cijfers nu moeten zien dat het niet gebeurd is. En dat het doel, de KPI, voor dit jaar 95% opeens geprognotiseerd wordt op 80. Dat stemt ons wel heel erg teleur. En als we dan de wethouder eerder deze avond horen over stresssensitief ten aanzien van termijnen wachttijden, dan denk ik, dan moeten we ook bij de WMO stresssensitief zijn naar de mensen die dat echt nodig hebben. Want 8 weken wachten is voor sommige mensen al veel te lang. En die hebben gewoon voorzieningen nodig. En op het moment dat we dan accepteren dat 80%... acceptabel is, terwijl de werkvoorraad gedaald is, nou, dat vinden wij te weinig. Daarnaast hebben we nog een aantal kleine vragen. Klopt het dat de wethouder geen tekort op de buig verwacht, terwijl het aantal uitkeringen aan het stijgen is? Bij de klachten, en misschien is dat een kleine vraag, maar zien we gegrond, niet gegrond en overig? Wat moeten we daaronder verstaan? En daar laat ik het op dit moment bij voor de eerste termijn.
Ja, ik dank u wel, meneer Jong. Dan gaan we door naar mevrouw van Oostveen, Leefbaar Hilversum.
Ik had niet heel veel. Er is ook al heel veel gezegd. Het is fijn dat er iets is en dat je iets hebt om over te praten. Juist ook met die bedragen en zo. Het is wel zo dat het allemaal cijfertjes zijn. En het gevaar van cijfertjes is, en analyses en schema's, dat het eigenlijk het doel waarvoor het bedoeld is voorbij schiet. Want het doel waar, volgens mij, los van dat het ook de uitgaven inzichtelijk willen hebben, is volgens mij een ander groot doel wat we hebben, is dat we het over de inhoud invloed kunnen uitoefenen op het geld waar je naar het juiste doel gaat. Dus de inhoud. Dat wordt wat lastiger om dat hieruit te filteren. Daarnaast zijn er wat onduidelijkheden over gemeente en niet-gemeente, hoe we dat moeten zien. Wat ik ook lastig vind met dit dashboard is natuurlijk omdat we met in regio, ook heel veel onderdelen volgens mij weer in de regio worden gedaan. Dus hoe moet ik dat met budgetten en regio zien? Dat is voor mij nog een beetje een onduidelijk verhaal. Is misschien niet helemaal meteen gerelateerd aan dit, maar die vraag komt wel in mijn hoofd op. Verder is het stuk aan zich wat lastig te lezen. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Ik zie weinig differentiatie. Als ik door dat document heen aan het scrollen ben, is pagina 1 ziet er bijna hetzelfde uit als pagina 10. Dus wellicht kan daar ook gewoon in de vormgeving van het document, van het dashboard, iets aangepast worden in kleuren, dat je een beetje weet waar het over gaat. Want het is nu heel erg allemaal textueel en geanalyseerd. Om toch een beetje, omdat het toch een soort overzicht ook is, om te kijken of je dan qua vormgeving daar nog iets mee zou kunnen doen.
Goed. Ja, dank u wel. Dan zie ik nog een bijdrage van mevrouw Boekies. Hart voor Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen voor de wethouder. Kunt u iets vertellen over de werkwijze rondom arbeidsparticipatie voor statushouders? En mijn tweede vraag is, kunt u iets meer vertellen over de bron van de informatie over uitgaven door Versa Welzijn? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Boekies. Dan gaan we nu naar het vragenrondje. Ik heb twee vragen genoteerd. Eén van mevrouw Kalk en één van mevrouw Bijl. Ik begin bij mevrouw Kalk, PvdA. Gaat u?
Dank u wel, voorzitter. Ik wou graag een vraag stellen aan de heer Jaarsma van D66. Meneer Jaarsma, u hecht altijd heel erg aan zuivere financiële verordeningen, procedures, uitvoering van, enzovoort, enzovoort. Wat vindt u eigenlijk van dat in dit stuk de overheveling van achterblijvende uitgaven wordt voorgesteld om dat zomaar te doen? In een niet-financieel stuk. Wat vindt u daarvan?
De heer Jaarsma, D66.
Ik heb uw betoog gehoord. Ik geloof dat u daar een punt heeft. Ik had het zo niet geïnterpreteerd, maar een dashboard moet ons in staat stellen om het beleid wat we met elkaar hebben afgesproken te volgen. Het kan misschien wel aanleiding zijn om een aantal zaken die financieel lopen te verduidelijken. Maar zou als zodanig inderdaad geen voorstel moeten bevatten om dan meteen op te handelen. Dus daar heeft u punt.
Oké, mevrouw Bijl, u had ook nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan GroenLinks. Meneer Lomans die heeft het in zijn betoog ook gehad over het stuk onderbesteding op het onderwerp schulden. En ik wil graag weten of GroenLinks het met ons eens is dat de onderbesteding op schulden in eerste instantie zou moeten gaan naar preventie en vroegsignalering. Dat hoor ik graag van GroenLinks.
Helder. Meneer Lomans, GroenLinks, zou u de vraag van mevrouw Bijl willen beantwoorden?
Ja, natuurlijk. Daar kan ik een antwoord op geven. Dat vind ik ook. Het moet in elk geval gaan naar de schuldhulpverlening. En dat kan dan zijn in de vroegsignalering, maar het mag ook gaan naar de communicatie bijvoorbeeld, waar we het eerder op de avond over hadden. Zolang het maar gaat over het helpen van inwoners met schulden.
Goed. Nou, dank u wel voor de vragen. Dank u wel ook allebei voor de beantwoording. Dan gaan wij door naar wethouder Walters. Wethouder, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Even kijken. Ja. Nou, D66 is blij met het raadsdashboard en de voortgang in de weergeven van de cijfers. Dus daar ben ik ook blij mee. Het is toch nog even leren hoe dit allemaal uitpakt en werkt. Even kijken, u zegt 14 miljoen uitgaven op de buig in de eerste helft en 31 miljoen met een kwartaaltje erbij. Dat lijkt niet helemaal te passen. Bij het eerste kwartaal hadden we niet alle maanden in beeld. En bij het derde kwartaal hadden we echt tot en met september. Dus wij worden er ook beter in om het hele kwartaal mee te nemen.
Dus daar zit wat ons betreft het verschil in wat u zegt. Dan geeft u aan, in de eerste helft zijn er 50 uitgestroomd, 50 inwoners. En er zijn er 44 bijgekomen in het derde kwartaal. Daar geldt hetzelfde voor. Ook hier liepen de maanden niet helemaal zoals je verwachtte. Ook daar hopen we beter en strakker in te worden. Dan vraagt u, de zware zorg neemt af. Of tenminste, we willen dat die ook afneemt. En hoe gaat u daarvoor zorgen? Nou, dat doen we onder andere ook door in te zetten op een doorbraaktafel, zoals die heet. Dat is bij die situaties dat in eerste instantie het beeld is, het kind moet misschien uit huis geplaatst, maar dat is het laatste wat je eigenlijk wil voor een kind. Dus we hebben meer een doorbraaktafel, ook met gecertificeerde instellingen erbij, die dus de voogdij op zich nemen, om te kijken wat er mogelijk is om het kind toch dichter bij huis te houden met ambulante begeleiding of een andere vorm. Dat scheelt uit huisplaatsingen. Dat is goed voor het kind, maar ook voor minder zware zorg. En dat is een belangrijk onderdeel. Maakt u zich zorgen over dat er minder lichte zorg wordt aangevraagd en zijn er drama's? Nou, daarvoor kijken we met name naar Veilig Thuis. Daar hoor ik ook regelmatig de stand van zaken. Die kijken bijvoorbeeld naar kindermishandeling, maar ook naar andere onveilige situaties in kinderen. We zien daar wel iets aan toename, maar niet enorm veel. En er wordt eigenlijk ook weer meer gemeld door omstanders. Dat is ook wel grappig. Dus iedereen maakt zich meer zorgen en dat maakt dat buren ook sneller melden. Volgens mij gaat het niet goed bij het gezin naast me. Dus allerlei dingen zijn anders in beweging. We hebben geen reden om ons enorme zorgen te maken omdat we dingen niet zien. Nou, de SP, ja, die geeft meer op hoofdlijnen een reactie. U wil graag meer per product zien hoe het nu uitpakt. Dat ben ik ook met u eens. Dus ook de motie die vorige keer in de raad is aangenomen, die ook meer zegt van ga nou iets verder in aantallen en ook productsoorten. Dus wij zijn aan het kijken hoe we dit dashboard verder uitbreiden. En dat zullen we telkens een stukje doen, zoals we nu ook weer tabellen bijgevoegd hebben. Dus elke keer proberen we een deel aan te vullen. En ook wij willen toe naar iets meer beeld per product. Maar dat kan niet allemaal in één keer, maar we groeien naar een beter raadsdashboard in lijn met de emotie. Hilversums Belang geeft aan, het geeft meer inzicht, maar het gaat natuurlijk om mensen helpen. Ja, daar gaat het ons natuurlijk ook om. Dat verandert niet, ook al zijn het cijfertjes. Dan blijft er geld over bij schulden. Dat heb ik eerder deze avond ook gezegd. Dat is eigenlijk ook voor een deel projectgeld voor vroeg signalering, communicatie, inrichting ICT die overblijft. Er staat hier in dit dashboard op twee plekken, inderdaad de minima en de schulden, dat we overwogen om dat in de COVID-reserve te stoppen. Ik moet zeggen, we hebben net in het vorige agendapunt het afwegingskader voor de COVID-reserve behandeld. En het is een tikje voortschrijdend inzicht, maar toen we dat kader opstelden, merkten we dat het eigenlijk helemaal niet logisch is om bedragen die je over hebt in de COVID-reserve te stoppen. Want daarmee wordt het niet erg inzichtelijk. Dus wat u hier allen uit over, is dit nu de plek om te melden dat iets naar de COVID-reserve gaat? Nou, 1, het is niet de plek. 2, we doen het ook niet. We hebben nu gemeend dat in de COVID-reserve gaat alles wat we van het Rijk krijgen en andere subsidies, maar niet overgebleven bedragen ergens anders. Dat betekent dat u bij de jaarrekening kunt zien of er nog steeds geld over is van het minimabeleid en schulden. Misschien komt het college met een overhevelingsvoorstel. Mocht dat niet zo zijn, kunt u daar zelf actie op ondernemen. Dus dit blijft de standaardroute. Ik hoop dat dat zo duidelijk is. Ook al staat het hier dus anders. Dat voortschrijdend inzicht. Even kijken. Dat geld wat overblijft, we gaan ook zeker verder met vroeg signaleren en we zullen veel geld daarvan inzetten. Even kijken, dan de minimaregeling, daar blijft 450.000 euro over. U zult ook van wethouder Wolters een voorstel ontvangen om de beleidsregels van de tegemoetkoming chronisch zieken, dat die iets aangepast worden, want daar wordt nu naar onze ogen te weinig gebruik van gemaakt. Dus die willen we wat eenvoudiger bruikbaar maken. Daar ontvangt u een voorstel van. Dus ook wij zien dat we dat minima geld zoveel mogelijk bij de minima terecht willen laten komen. En ook aan de communicatie moeten we blijvend aandacht geven. Ook in coronatijd is het ook des te moeilijker om mensen in actie te laten komen. Eigenlijk trekt iedereen zich een beetje terug. En dat is jammer, want de hulp is eigenlijk hard nodig. U vraagt de klachten. U wilt zien van wie en wanneer en waarover. Ja, dat is een beetje te veel detail. We willen u op hoofdlijnen informeren van... Ja, is er veel ongegrond, veel gegrond? Dan is er ook een vraag, wat betekent overig daar? Overig betekent dat we er samen uit zijn gekomen. Klacht wordt ingediend, maar we lossen het op. Dus er komt geen gegrond of ongegrond uit, maar het is samen opgelost. De PvdA vraagt naar meer informatie over van werk naar werk. Daar komt ook informatie over. Wethouder Wolters is hard bezig met extra inzet op scholingsprogramma's. Er komt een mobiliteitscentrum en een leerwerkloket. Dat gaan we regionaal organiseren met de gelden die we nog hebben van Schoon Thuis, wat gestopt is. Dus daar komen goede voorstellen voor. Over begeleiding in de wijk wilt u meer weten. Daar heb ik u op 28 oktober een collegebrief uitgebreid over gestuurd. Dus ik denk dat u daarmee geïnformeerd bent. U zou meer analyse willen op basis van wat zijn nou corona-effecten en wat niet. Dat is heel erg lastig. Het is voor veel mensen gokken. Die wens hebben we allemaal, maar er valt weinig over te zeggen, moet ik u helaas zeggen.
Dat heb ik u ook niet gevraagd. Dan heeft u maar, ik zal mijn vraag in de tweede termijn toevoegen.
Oh, dat is goed. Sorry hoor. En zoals gezegd, onderbesteding gaat dus niet in de COVID-reserve. Zijn we daar vast uit. Even kijken, GroenLinks. Het aantal aanvragen loopt soms wat terug. Zijn we klaar voor een piek? We zijn klaar om ons werk goed te doen. Of die piek nou feitelijk komt, dat hangt al een half jaar in de lucht en die piek is er nog steeds niet. Het is eigenlijk maar een beetje koffiedik kijken of die er überhaupt wel komt. Wat we wel willen doen is meer communiceren op het punt van minima en op het punt van schulden en daarmee de aanvragen aanjagen. We hebben niet van alles compensatie gekregen voor de zorgaanbieders. Voor een redelijk bedrag wel. Dus de ene keer wel, de andere keer niet. Maar u ziet aan de COVID-reserve dat we al met al nog wel goed gaan met de extra lasten en de tegemoetkomingen die we krijgen. U stelt voor om de TOZO-regeling ook in het dashboard te doen. Daar zijn we toch niet zo voor, omdat dat echt een tijdelijke regeling is. Die ook al binnen een half jaar alweer afloopt. We willen dit dashboard graag structureel en eenduidig maken. Even kijken. Volgens mij heb ik dan de vragen van GroenLinks gehad. Even kijken. De ChristenUnie vraagt hoe staat het precies met het parttime werk? Ja, dat is op dit moment een detailvraag dat ik u niet kan beantwoorden. Dat weet ik eenvoudigweg niet. Wat doet u om van uitkering naar werk te komen? Ja, daar komt dus een fix plan voor. Wat ik net zei, waar komt wethouder Wolters binnenkort naar u toe? En de aanvragen van de WMO zijn wat lager. Het is koffiedik kijken, maar het lijkt op hetzelfde trend als dat mensen toch minder naar de huisarts en de ziekenhuis gaan. Men trekt zich toch een beetje terug en wacht het allemaal even af. Dat denk ik dat we hier ook zien. Versa wordt per melding betaald. Voor begeleiding in de wijk schrijft Versa uren. Omdat wij ook willen zien hoeveel uren wordt het daar nu voor gemaakt. Zodat we u ook kunnen informeren over hoeveel geld gaat daar nu in om. Dus dat is meteen ook een antwoord op de vraag van Hart van Hilversum. Versa schrijft daar uren voor en levert daar rapportages over. Dan vraagt u schulden. U kunt toch wel stappen zetten binnen 8 weken. Het was een beetje het vorige onderwerp in deze vergadering. 8 weken is niet wachten. 8 weken is hard werken samen met de inwoner om zaken helder te krijgen, uitgezocht te krijgen en bij schuldenaren de papieren op te vragen. Er wordt gewoon gewerkt in die 8 weken. Ik denk dat ik de andere vragen beantwoord heb. Even kijken, ook de vragen van Democraten Hilversum. De minima, waarom zijn die minder, ben ik op ingegaan. De schulden, waarom worden die minder gemeld? Ja, het is een vreemde paradox, maar het is overal in het land zo dat er minder beroep wordt gedaan op schulddienstverlening. Vreemd, maar waar. De VVD is voorzichtig positief. Nou, dat vind ik al heel goed. Dus we zijn samen bezig om dat dashboard beter te maken en we hopen daar tempo in te krijgen. Even kijken. En u bent blij met de brief over de financiële afwijking jeugd en WMO, waar we inderdaad uitgebreide analyse hebben gemaakt. Voor zo'n bedrag is dat ook wel echt nodig. Maar mijn wens is zeker om vaker meer verbanden te kunnen leggen hoor. Maar daar moeten we in groeien. En dan over de economie. Er komt dus een programma om meer in te zetten op een mobiliteitscentrum en een leerwerkloket. Dat is juist om omscholing van werknemers mogelijk te maken. We doen ook mee met de House of Skills van Amsterdam. We hebben Make IT Work, waar we mee samenwerken. En we zijn een heel programma met de zorg aan het opzetten. Om omscholing naar de zorg, waar behoorlijke vraag aan vacatures is, daar ook mee samen te doen. In goede afstemming met de zorgpartijen in de regio. Dus dat is ook een nieuw initiatief wat steviger wordt. Daar gaat wethouder Wolters u alles over vertellen binnenkort. Even kijken. Het CDA is nog niet helemaal blij met de termijnen van de WMO. Ja, goh, ze zitten toch in het derde kwartaal toch keurig op de 90%. Ik denk, dat gaat toch best goed, lijkt mij zo. Ik heb u eind vorig jaar gezegd, mijn doel voor 2020 is 80% voor het hele jaar. We zitten nu op 75%. Nog een jaartje volhouden, komen we echt wel op die 80%. En waarom 80%? Omdat bij sommige aanvragen je echt meer moet uitzoeken voordat je een beschikking kan afgeven. Maar dat neemt niet weg dat de cijferdoelstelling is die 95. En we zijn daar flink mee bezig. En u ziet waar we vanaf kwamen. Dus de progressie is fors. En dat ligt niet alleen aan dat het aantal aanvragen minder is. Die stijgen ook alweer een beetje. Het is ook onze bedrijfsvoering die we slimmer inregelen. De manier waarop we onze medewerkers inzetten. Dus het is aan alle kanten drukken we op de productiviteit om die te halen. Dan vraagt u geen tekort op de buig. We hebben geen tekort ten opzichte van de begroting. In de begroting staat dat wij 1,1 miljoen meer lasten zullen hebben dan baten. En daar komen we ook precies op uit. En dat is volgens het beleidsplan wat we daarover hebben vastgesteld. Dus zo zit dat. Leefbaar Hilversum vraagt... u bent ook voor het CDA nog met raadsinformatiebrief 2020-63 over de bui geïnformeerd hoe dat precies zit. Leefbaar Hilversum vraagt naar, kan het niet wat beter leesbaar en de vormgeving? Ja, de vormgeving was een beetje voor op internet bedacht en dan zou die leuk doorklikken, maar zo op papier is dat toch wat lastig. Dus wij zijn ook nog aan het zoeken of we de vormgeving misschien iets kunnen verbeteren. Ik weet niet of dat meteen al de volgende keer lukt. Maar ik snap best uw punt dat het wat beter leesbaar kan. Hart voor Hilversum vraagt naar de werkwijze rond arbeidsparticipatie van statushouders. Vanuit de middelen van Schoon Thuis, wat we gestopt hebben, is een groot deel bij de regio gebleven voor samen regionale aanpak. Dat is dat mobiliteitscentrum en het leerwerkloket. En een deel is lokaal voor een lokale aanpak. Hilversum heeft daarbij gekozen om extra in te zetten op statushouders. Die zitten vaak nog lang thuis en dat is slecht voor de statushouders en het gezin eromheen. Daar bent u ook bekend mee, daar heeft u me vaker over aangesproken. En we gaan dus een speciaal programma opzetten voor statushouders. Dat betekent een programma met modules over taal, over hoe werkt het in Nederland, over solliciteren, gericht op statushouders om hier samen een aantal dagen in de week gewoon voorzaam te trekken om te zorgen dat ze ook echt uitstromen of naar werk of naar een goede opleiding. Ook dat kan helpen. Dat is wat we aan het opzetten zijn. Is er nog niet, maar dat is onze focus. Wat is de... Ja, die vraag over verso welzijn heb ik al beantwoord.
Volgens mij heeft u alle vragen keurig netjes beantwoord, wethouder. Ik heb u iets meer ruimte gegeven, omdat ik daarmee altijd hoop in tweede termijn iets minder tijd nodig te hebben. Zodat u nog een keer herinnerd wordt aan vragen. Desalniettemin een aantal raadsleden al aangegeven behoefte hebben aan tweede termijn. Laten we daar snel mee beginnen. De heer Lomans, GroenLinks. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraag aan de wethouder. Ik las namelijk bij het minimabeleid dat er ook positieve lessen zijn van het thuiswerken. Dat de afhandelingstermijn heeft verkort. En ik vroeg me af of we dat kunnen vasthouden in de toekomst en of die lessen ook zijn mee te nemen naar andere domeinen zoals de WMO. Dank u wel.
Ja, dank u wel, mevrouw Bijl. Heel soms belang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie punten nog eventjes. Ik kom nog even terug op een onderwerp over klachten. En ik begrijp heel goed dat de wethouder niet in detail wil gaan over de klachten. Maar als er toch in 1 kwartaal 8 gegronde klachten aan komen, dan wil ik gewoon weten welk onderwerp dit gaat. En nee, natuurlijk niet van wie. Maar wel, waar gaat dit? Welk onderwerp zou dat kunnen hebben? Dat zou ik toch heel graag willen weten. Dan heb ik een vraag over de adviseur data gestuurd werken en data regio die we hebben aangesteld vanaf 1 augustus bij het Sociaal Plein. En de bedoeling was dat data gestuurd werken een versnelling zou bewerkstelligen, met name bij de afhandeling van aanvragen WMO en jeugdzorg. Hoe kunnen we dat zien? Hoe staat dat ervoor? En als tweede stap zou deze data gestuurde extra manier van werken en die adviseur kunnen gaan zorgen voor het voorrang geven aan de directe toegang tot en ontsluiting van data van de regio. Ik citeer natuurlijk, waardoor we onze afhankelijkheid van anderen verminderen en de data direct kunnen doorvertalen naar informatie. Daar wil ik ook graag weten hoe het mee staat. En last but not least, wat we ook zien, dit gaat over het dashboard sociaal domein. En tegelijkertijd wordt er gesproken over een KPMG-rapport, wat we nu hier even bij de stukken hebben gezien. Eén concrete vraag en één vraag aan ons allemaal. De concrete vraag is, er wordt gesproken over een bedrijfsvoeringagenda. En ik denk dat ik als commissielid graag op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang van de uitvoering van de interne bedrijfsvoeringagenda sociaal domein. Er wordt een periodieke rapportage daarvan aan de directie gedaan. De vraag is, wordt dat met ons gedeeld? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Wat kunnen we verwachten? En de vraag aan ons allen als commissieleden is, hoe willen wij omgaan? Willen wij überhaupt het KPMG-rapport nu in deze zitting en in deze zitting behandelen? Of is dat iets wat we toch nog ruimer willen bespreken? Dat hoor ik ook graag van de collega's. Dank u wel.
Goed, we gaan verder met de bijdrage van mevrouw Van Oosteen, Leefbaar Hilversum.
Ja, ik had nog toch twee vragen openstaan. Inderdaad, de onduidelijkheid soms in de stukken over regio of gemeente. En niet gemeente en gemeente, of dat wat duidelijker kan uitgelegd worden soms in sommige gevallen. En inderdaad, de cijfertjes soms de inhoud voorbij schieten. Dus of er ook soms wat meer inhoud kan worden toegevoegd, waardoor de cijfertjes en de inhoud wat meer in balans zijn. En ons dus ook wat duidelijker informatie kan verstrekken. En ik hoor u net over die statushouders. En ja, dat is net als meedoen, los van statushouders. Ik denk dat het allemaal heel leuk en aardig is, al die plannen. Maar op het moment dat er nooit budget voor begeleiding is van deze partijen, dan kan je bedenken wat je wil, maar dan gaat het nooit wat worden. Dus op het moment dat je statushouders daadwerkelijk echt wil betrekken en wil laten integreren, dan moet je ook bereid zijn om in te zetten op budgetten voor het begeleiden van deze mensen. Want anders heeft het heel veel programma's hebben dan helemaal geen zin. Goed, dat was even een tip. Dat was het.
Ik dank u wel, mevrouw Van Oosteen. Meneer De Jong, CDA.
Voorzitter, dank. Een vraag die ik in de eerste termijn niet gesteld heb is de volgende. In het commissievoorstel staat op de tweede pagina dat het dashboard van Q4 pas wordt opgesteld als de jaarcijfers zijn vastgesteld, omdat data dan niet van elkaar af zou wijken. Die zin bevreemde me een beetje en ik wilde graag duiding hebben van de wethouder wat ze daarmee bedoelt en waarom cijfers, als ze cijfers zijn en ze goed zijn, überhaupt zouden kunnen afwijken. Daarnaast hebben we een vraag over de bereikbaarheid van het sociaal plein. Op welke manier is het sociaal plein bereikbaar en welke invloed heeft dit op het aantal aanvragen en dus ook op de werkvoorraad en de afhandeling? En ten aanzien van, ik kom er toch op terug, de doorlooptijden en de KPI's die we daarop hebben gezet. Natuurlijk, ik zie ook een stijgende lijn en dat vinden we op zich heel fijn. We zien ook wel daarin een afname van aanvragen, et cetera, veel telefonisch. En we willen u graag vragen wat uw ambitie voor 2021 is en wat de mitigerende maatregelen zijn om dat te bereiken. Zeker omdat u in de beantwoording een goede vraag over de klaar voor de piek ontweek. Met of die komt, weten we niet. Maar u gaf ook aan, als we dezelfde trend zien als bij huisartsen, dan wachten mensen af. Als we nou eens, stel dat die nou komt. Stel dat die in Q1 of Q2 komt. Zijn we daar dan klaar voor? En wat zijn de effecten op de termijnen, op de KPI's en op welke manier gaan we die halen?
Goed, meneer De Jong, dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Reimering, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Excuus. Wethouder, bedankt voor uw beantwoording in de eerste termijn. Ik ben nog een vraag vergeten. Even kijken, dat gaat eigenlijk over het inzicht van het dashboard zelf. We zouden graag opmerken dat we de info per kwartaal zouden kunnen zien. En niet een year-to-date versie zoals we dus nu zien. Zodat de drie dashboards de verschillende kwartalen dus ook beter vergelijkbaar worden. Een korte opmerking naar aanleiding van collega mevrouw Bijl. Denk ik dat het ook goed is dat we een moment inplannen met elkaar om apart het KPMG-rapport te bespreken. En ook echt meer in te gaan op de betaalbaarheid van de gemeentelijke zorgtaken voor nu en in de toekomst. Dat was het, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Reimerink. Ik ga naar de heer De Gief Mas van Democraten Hilversum.
Ja, dank u, voorzitter. En ik wil de wethouder danken voor het beantwoorden van mijn vragen. Ik had daar wel eigenlijk een vervolgvraag op. Ik las vandaag in de Gooi en Eemlander dat schuldeisers ook soepeler zijn geworden. Waardoor coöperaties ook geen meldingen meer maken. Als er schulden zijn. En dat maakt het natuurlijk wel lastig om dan goed te kijken waar schuldhulp nodig is. Mijn vraag aan de wethouder is of zij hier misschien scherper op gaat toezien. Dankjewel, voorzitter.
Goed, dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw Verwij van de SP.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben blij met de toezeggingen van de wethouder dat er geen overhevelingen zullen zijn naar de coronareserve. Lijkt me een wijs besluit. Ik ben ook blij met de opmerking van de wethouder dat de beleidsregels van chronisch zieken en gehandicapten, dat daar aanpassingen op zullen zijn. Kijk, en dan zitten we wel in hetzelfde laken en pak. Als dan deze rapportage aangegrepen wordt om ook veranderingen van beleidsregels aan te kondigen, dan kan je daar natuurlijk ook suggesties voor doen. Ik bedoel, om maar een voorbeeld te noemen. Bij de regeling chronisch zieken en gehandicapten ben je verplicht om 3 jaar je eigen risico volledig op te maken. En ik kan me voorstellen dat we die beleidsregels ook naar de gemeenteraad krijgen. Want er zijn best wel dingen die daarover te zeggen vallen. En als je dan een andere regel pakt, bijvoorbeeld de activeringsregeling. Daar is internet en telefonie eruit gehaald. Daardoor is hij mogelijk minder aantrekkelijk geworden. En laat er nou geld over zijn. Dus als u aan de ene kant de beleidsregels zou kunnen aanpassen om hem aantrekkelijker te maken, kan ik me voorstellen dat u met een heleboel geld over dat bij een andere regeling ook doet. En dat zou ik u dringend willen adviseren. Want het geld is er en de mogelijkheid om het aan te passen heeft u zelf ook genomen. Dus doe dat ergens anders ook. Dan heb ik een grote zorg. En dat is namelijk, en ik heb hem even teruggekeken, ik zie niet gerapporteerd hoeveel jongeren er de uitkering inkomen. En dan wil ik u meegeven dat omdat er vanwege corona thuisgewerkt wordt, mensen hun uitkering moeten aanvragen via werk.nl. Als jongeren dat op dit moment doen, dan vullen ze alles netjes in en dan is de uitkomst, u kunt geen uitkering aanvragen want u bent jonger dan 27 jaar. Dat is wat zij dan digitaal te horen krijgen. En dat betekent dat ze er dus van uitgaan dat ze geen uitkering kunnen krijgen. En het sociaal plein is dicht of in ieder geval minder goed bereikbaar. Dus zij zullen vanaf dat eerste digitale contact, en die jongeren prima toe in staat, onmiddellijk ontmoedigd worden. En in Hilversum hadden we het beleid dat jongeren juist geholpen worden. Dus ik zou u willen adviseren naar werk.nl te kijken, dat proces even te doorlopen alsof u jongeren bent. En dan kijken of u er doorheen komt. U hoeft geen DigiD's in te voeren en zo. Dus ik zou daar toch eens naar kijken. Want die jongeren blijven dus weg uit de bijstand, terwijl ze direct de dupe zijn van de coronacrisis. Dan zegt u, dat ben ik met meneer Tjalke de Jong eens, ik heb zo zitten luisteren, misschien komt er wel geen hoos, misschien moeten we wel voorbereid zijn. Wij weten dat de budgetten voor zorg en inkoop voor 2021 vastgesteld zijn op de kaders van 2019. En wij weten dat er in 2019 en 20 een toename was van zorg. En we hebben ook dankzij de coronabrief gezien dat er ook nog coronagevolgen zijn. Dus misschien kan dat voor ons nog aanleiding zijn om in het, ik noem het maar even het coronadebat, zowel uitkeringen, zowel zorg, dan toch een keer te gaan beschouwen om te kijken of we die kaders moeten bijstellen. En ik wil een warm pleidooi doen. En ik weet dat u daar als wethouder gevoelig voor bent voor het initiatief van mevrouw Gerdien Potters. Er is geld. De beleidsregels kunnen aangepast worden. U zou kunnen overwegen om toch een klein kerstaardigheidje nog in de stijgers te zetten. Zeker omdat de vrijwilligerspremie afgeschaft is. Als beloning voor mensen die aan het werk gaan. Dus ik hoop dat mijn collega's mij ook kunnen steunen. En daarmee dus ook mevrouw Gerdien Potters en de wethouder willen vragen of er voor de kerst iets extra's gedaan kan worden. Al is het maar een cadeaubon.
Ik dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Verwij. Daarmee zijn we in tweede termijn door de bijdrage.
En dan wel een lokale cadeaubon.
Tweede termijn mag ik nog doen, voorzitter.
Ja, dat mag u, maar ik zie u hier niet in de chat dat u dat zou
willen.
Ik
had me wel gemeld.
U staat er bij mij niet tussen. Dus excuus daarvoor, dan is er iets, dat is niet doorgekomen, mevrouw Kalk, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Dan wil ik eens een keer complimenten maken en dan krijg ik de kans niet. Hè? Dus dat zou jammer zijn. Wethouder,
met alle kritiek die altijd te leven valt, denk ik dat we toch wel een hele goede stap gaan maken zijn met het dashboard. Wat we daar ook verder aan verbeteringen nog mogelijk zijn, het is in elk geval een stuk beter dan hoe het was. Dus dat wil ik ook wel eens een keer graag uiten. Er zijn nog drie dingen die ik eigenlijk graag aan de orde wil stellen. Ik ben overigens ook blij met de toezegging dat het geld niet zomaar richting de COVID-reserve gaat als dat niet door ons besloten is. Even terug naar die COVID-analyses. Die heeft hij op verzoek van de Raad gemaakt en die bevatte echt hele waardevolle informatie daar waar het gaat om identificeren van risico's. Als je die risico's in verband brengt met de gegevens uit het dashboard, met name waar de onderbestedingen zitten en waar dingen achterblijven, je brengt die doelgroepen met elkaar, dan heb je eigenlijk je agenda voor morgen ook. Waar moet je morgen op inzetten? Waar moet je vandaag mee beginnen? Dat was de aard van mijn vraag die je niet helemaal op de manier interpreteerde als ik hem had bedoeld. Kijken we dan naar de werkende armen, dan zijn die in de COVID-analyse geïdentificeerd als doelgroep waar klappen kunnen vallen. En in het dashboard zien we dat daar een forse onderbesteding op zit. Die beide met elkaar gecombineerd, zou ik zeggen, heel erg hard aan gaan werken om dat te vermijden. Dat kunnen we doen door die schuldhulpverlening op orde te zetten en de minimaregelingen weer terug te brengen naar 130%. Het geld is er, dus waarom zouden we dat niet doen? Dan coveren we ook gelijk de chronisch zieken. Dus dat is één. Het tweede wat u zegt, ja, die klap, wanneer gaat die komen of die inhaalslag? Zoals u weet, de Partij van de Arbeid heeft een ombudsteam. In het ombudsteam merken wij nu al dat schuldeisers met terugwerkende kracht alsnog hun boetes willen gaan innen en verhogen. Dus daar signaleren we datgene wel al waarvan u zegt, wij zien het nog niet. Dus die klap die gaat komen, dat kan ik u op een briefje geven. En daarom hechten wij er ook zo aan dat dat geld beschikbaar blijft. Ook al wordt het dit jaar misschien niet helemaal opgesoupeerd, maar laten we het wel beschikbaar houden voor de groepen waar het voor bestemd is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Dan komen we in de vragenronde uit. En ik heb een vraag van mevrouw Potters aan het CDA. Mevrouw Potters, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde van het CDA zeggen dat ze hoopten dat er in de toekomst ook op deze manier wordt gecommuniceerd met de doelgroep. Dus via de computer, hoe zeg je dat? Maar ik zou dat toch wel heel jammer vinden, want fysiek is toch het allerbeste om te merken hoe mensen reageren en hoe ze echt in hun vel zitten. Ik zou het jammer vinden als dit op langere termijn zo blijft.
Ja, is dat een vraag aan de heer De Jong of is dat meer een opmerking, mevrouw Potters? Maar ik zie dat ik ga gewoon de heer De Jong vragen of hij erop wil reageren. Is dat goed?
Ik ga hier zeker op reageren, want of ik moet de band terugluisteren of u, waar ik dat gezegd heb. Want dat is helemaal niet de visie van het CDA, nog die van mij. Dat wij blij zijn dat er meer digitaal gaat. We zijn blij dat er een stijgende lijn ergens in zit. Maar ik ben niet blij dat er geen of minder mogelijkheden zijn om iets fysiek te doen. Sterker nog, ik denk dat om te kijken waar je maatwerk kan toepassen op een situatie, dat een fysiek contact fysiek gesprek juist heel erg maatgevend daarin is. Dus nee, ik zal dat niet bepleiten. En ik ben ook wel benieuwd waar dat vandaan komt.
Ik dacht echt dat u dat gezegd had, dat het thuiswerk, dan heb ik me daarin vergist.
Geloof dat ik wel een andere partij over thuiswerken heb gehoord.
Dan heb ik de verkeerde naam.
Ja, dat is de heer Lomans geweest. Hè?
Ja, nou dan was deze vraag voor de heer Lomans bedoeld, helaas.
Ja, toch bedankt hoor meneer De Jong voor de beantwoording. Maar ja. Gaan we het nog een keer doen met meneer Lomans.
Ja, nee, laat ik hem dan lekker oppakken. Ik bedoel inderdaad niet dat het alleen maar digitaal moet. Maar, nou goed, blijkbaar zijn er wel gewoon lessen te leren uit de coronacrisis. En als blijkt dat op bepaalde momenten dingen ook digitaal oppakken kan helpen met het verkorten van de behandelingstermijnen, dan lijkt me dat een goed idee. En natuurlijk kan dat niet bij iedereen. En moet je gewoon heel goed kijken bij wie je dat toepast. Maar wie
gaat de
kunnen lessen uitleveren?
Excuseren, dames. De microfoon stond bij mij nog even aan. Maar ik zag Even het een en ander in het beeld voorbij komen. Misschien goed om dat ook nog even te signaleren. Gaat u even verder, meneer Lomans, met die beantwoording.
Volgens mij ben ik klaar met mijn beantwoording.
Goed, dank u wel. Dan hebben we daarmee denk ik het vragenrondje even afgerond. En dan gaan we voor de tweede termijn gaan we, naar mevrouw Walters voor de beantwoording. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Even kijken. GroenLinks vraagt, het thuiswerken, heeft dat positieve effecten? We zien dat er thuis even goed doorgewerkt wordt en dat sommige dingen zijn telefonisch geworden en eigenlijk werkt dat ook heel goed. Dus dat is wat we ook zien, dat sommige dingen dus op die manier efficiënter kunnen. Dat is wat we met name daarvan zien. En gelukkig lukt het om gewoon goed thuis door te werken. Overigens belang, ik wil dan meer weten over de gegronde klachten. Ik neem dat verzoek mee. Ik ga daarover nadenken. Er zijn meer verzoeken om verbeteringen te doen. Maar ik denk dat het ook wel heel lastig is om dat in 2 zinnen toe te lichten, zodat u er wat aan heeft. Maar goed, ik denk er even over na. U wijst op een vacature van een datagestuurd werken adviseur. Die halen we binnen juist om dit soort rapportages steeds beter te krijgen, om het dashboard verder uit te breiden, om de regio informatie te koppelen met de lokale data uit ons beschikkingensysteem, het financieel systeem enzovoorts. Dus dat is inderdaad de manier om dit steeds beter te krijgen. Dan had u het over KPMG-rapport. Ik heb toegezegd een BVS te organiseren over het KPMG-rapport. Het CDA heeft aangegeven dat rapport te agenderen. Dat kan ook. Ik wacht even af, whichever comes first. Dat is mijn antwoord daarop. En Leefbaar Hilversum, die had het over soms is de regio en soms is het lokaal. Ik begrijp dat u iets niet helder is, maar ik snap niet zo goed wat u niet helder is. Dus dat kan ik een beetje moeilijk beantwoorden. En u vraagt meer duiding bij de cijfers. Daar proberen we aan te werken. En zoals ik ook al zei, bijvoorbeeld door iets meer over de productsoorten, over welke onderdelen hebben we het nu te laten zien. En als we meer dashboards op een rij hebben, kan je ook beter de gevolgen per maand zien en de opeenvolging. CDA vraagt waarom komt het vierde dashboard later? Dat komt later omdat we het belangrijk vinden dat we ook de jaarcijfers compleet hebben. En dat is van belang omdat we in de jaarrekening ook weer KPI's hebben staan waar we over rapporteren. En wat we gewoon erg graag willen is wat we rapporteren in de jaarrekening dan ook matcht met het dashboard over het vierde kwartaal. Dat praat wel zo lekker. Dus vandaar dat we deze keuze maken. Dan de vraag over de bereikbaarheid. We zijn gewoon de hele dag bereikbaar, maar wel meestal telefonisch. Maar op zich weten mensen ons ondertussen ook wel te vinden. Dus dat loopt wel. Bent u klaar voor een piek? We zijn klaar voor behoorlijk veel werk. En als we echt zien dat het een forse piek is, dan zullen wij ook gaan inhuren. Dus zodat we ook extra werk aan kunnen. Maar dat moeten we natuurlijk ook even afwachten. Maar dat is onze aanpak. Hè. Als er echt een piek komt, dan zullen wij inhuren om toch ook die piek aan te kunnen. Even kijken. VVD heeft de wens om info per kwartaal te zien. Ook dat is een wens die ik even meeneem om te kijken of we dat wel of niet handig is. KPMG-rapport ben ik al op ingegaan. Democraten Hilversum vraagt
ja, de signalen van de, over de schulden en de corporaties leveren die minder. We hebben daar ook gesprek over gehad met de corporaties. En zij hebben ook aangegeven recent om weer meer signalen door te geven. Want het is gewoon niet wenselijk dat, dat we die signalen niet krijgen. En ondertussen zijn we vooral met de signalen van de minimaregeling voor zorgverzekering, dus de minima zorgverzekering, aan de slag. Beginnen we even bij een ander signaal. Ook die zijn van belang, want het is juist de huur of de zorgverzekering die niet doorbetaald wordt bij schulden. De SP is blij dat er met de beleidsregels over de chronisch zieken wordt nagedacht. U noemt de 3 jaar eigen risico aantonen. Inderdaad hebben wij gemerkt dat dat ook vrij zwaar is. Dus dat is één waar we over nadenken. Ja, u zult van wethouder Wolters horen wat de beleidsregel nu wordt. Uw wens om internet en telefonie bij de activeringsregeling weer in te voegen, die geef ik door aan wethouder Wolters. Ik weet niet hoe zij tegenaan kijkt, kan ik nu dus niks op zeggen. Die wens geef ik door. Dan het aantal jongeren in de uitkering. U zegt log eens in op werk.nl en dan kom je nergens uit. Nou, dat is niet helemaal zo. Je komt uiteindelijk ook op een pagina waarin staat, hiervoor moet u bij de gemeente zijn. En u moet een mailtje sturen naar toegangpoort, het Sociale Zaken Hilversum. Dus er wordt wel een link gelegd met de bijstandsuitkering. Wij zien ook dat jongeren ons weten te vinden. Ze komen binnen bij het Sociaalplein. We zien een verhoogde instroom van jongeren. Dus ze komen bij ons terecht. Ook al is misschien werk.nl niet altijd erg aanmoedigend. Maar we staan er wel op. Dan zegt u, het budget voor jeugd en WMO in 2021 is gebaseerd op het budget van 2019. Dat klopt niet. Dat was zo bij de kadernota. En dat is nou precies wat we veranderd hebben tussen kadernota en begroting. We hebben de tegenvaller die we zien in 2020 ook meegenomen bij het ophogen van budget voor 2021. Dus we kijken wel degelijk naar een reëel budget voor WMO en jeugd. Reëel begroten is ook ons uitgangspunt. U vraagt naar een kerstaardig eitje. Ook die wens neem ik even mee naar wethouder Wolters, wat zij daarmee zou willen doen. Nou, de PvdA geeft complimenten over het raadsdashboard. Nou, daar ben ik reuze blij mee. Het is belangrijk dat we daar samen een goed, beter gevoel over krijgen. Dus we zijn goed op weg. Even kijken. De COVID-analyse laat zien dat je juist op werkende armen moet inzetten. Dat ben ik met u eens. Dus we zijn niet voor niks over die beleidsregels van minima aan het nadenken. Over vroeg signaleren, over de communicatie versterken rond schulden. Dus we gaan daar ook stevig mee aan de slag. U zegt de klap gaat komen. Dat zou heel goed kunnen. Is iets wat we zeker wel verwachten, maar we weten alleen niet hoe en wanneer. Daar ben ik verder op ingegaan. En even kijken. Volgens mij heb ik ze dan allemaal gehad. Kan dat kloppen?
Ja, wethouder, was nog één vraag van het CDA, van de heer De Jong.
Ja.
Zou je die nog even willen herhalen, meneer De Jong?
Ja, ik heb de wethouder gevraagd naar de ambitie voor 2021 en welke mitigerende maatregelen ze eventueel zou moeten nemen om dat te halen, gezien de KPI op 95% staat.
Ja, het woord is aan de wethouder.
De KPI blijft op 95% staan, want dat hebben we zo afgesproken. Mijn doelstelling voor volgend jaar is in ieder geval 80% te halen. Waarom hou ik deze slag om de arm? Omdat ik toch ook zie dat het best moeilijk is om voor de uitgebreidere WMO-aanvragen het binnen 8 weken te redden. Als we ook een medisch rapport moeten vragen bij Argos en dat soort zaken. Dus die slag hou ik op de arm. Ik rapporteer u waar we staan en we werken zo hard mogelijk om een goed percentage te halen.
Goed, dank u wel, wethouder. Ik zag mevrouw Verwij. Is dat een interruptie of is dat een vraag, mevrouw Verwij? We doen even in deze ronde eigenlijk alleen de vragen die niet gesteld zijn.
En
wat doe ik dan met mijn reactie op de wethouder? Op welk moment kan dat dan?
Volgens mij hebben we nu gewoon de beantwoording in tweede termijn en daarna doen we de advisering.
Ja, kijk, ik zat net in de andere commissie en daar zei meneer Van Voorde dat ook. Ik bedoel, als het een vraag-antwoordspelletje met het college wordt, dan kunnen we geen interactie meer doen. Dus u zou wel iets...
Ja, dat klopt. Daar heeft u gelijk in. En dat punt maakte...
Iets van interactie mogelijk is. Dit is wel heel beperkt.
Ja.
Ik snap dat het kort moet. Interruptie is kort.
Ja. Ja, ja. Maar ja, ik, helaas, dit is het protocol zoals we het met elkaar hebben afgesproken. Dit is de vergaderorde. Iedereen probeert zich daar netjes aan te houden. Ik probeer u op die manier ook voor te zitten. Ik snap uw behoefte. Ik snap hem ook van meneer Van Voorden. Maar zo loopt het gewoon niet. Dus ik ga even verder naar mevrouw van Oostveen, want die had ook nog een onbeantwoorde vraag.
Ja, dat was bij de afdeling jeugd. Daar staat er inderdaad... Met voorzieningen staat er bijvoorbeeld aandeel gemeente en aandeel niet gemeente. Voor mij is het daar bijvoorbeeld onduidelijk. Gaat dit om Hilversummers die in een voorziening buiten Hilversum worden geplaatst, maar waar we dan wel voor betalen? Of gaat het om mensen van buiten Hilversum die in een voorziening in Hilversum worden geplaatst? Dus en dat was ook de vraag tussen regio dingen en gemeente. Dat was een beetje onduidelijk voor mij.
Ja, oké. Okay. Wethouder, nog even deze vraag ten slotte.
Volgens mij gaat waar u naar verwijst een staatje over de verwijzers. Dus wie verwijst nu naar de jeugdzorg? Heel veel verwijzers zijn niet de gemeente, maar huisartsen en medisch specialisten. En die verwijzen rechtstreeks door naar de jeugdzorg. En wij moeten het bonnetje betalen. En maar een klein deel verwijzen wij zelf vanaf het sociaal plein. En dat verschil geven we daar weer.
Goed, oké. Okay. Wethouder, dank nog voor die beantwoording. Dan gaan we over tot de advisering. Maar ik kijk ook even rond, wethouder, of u zo met wat we behandeld hebben al voldoende advies hebt. Of moet ik dat nog expliciet even vragen aan de leden? Of zegt u, het is mij duidelijk?
Volgens mij is het mij duidelijk, ja.
Goed, dan in ieder geval wil ik de heer... Dejiv Mas aangeven dat de kop is eraf. Het was uw eerste vergadering en ik hoop dat het u goed is bevallen. We zien u weer terug in deze commissie een volgende keer.
Ik wil u allen bedanken, ook al hadden we ambities om nog misschien langer met elkaar door te spreken.
En ik wens u allen, u bent al thuis, nog een fijne avond. Ik dank u wel.